Lieve mensen, er zong een zin door mijn hoofd deze zomer. Zomer is voor mij een beetje afstand nemen van de gewone dingen die het hele jaar doorgaan. Afstand nemen van mijn werk, voor jullie misschien ook. Misschien heb je het achter de rug, misschien zit je er middenin. Misschien is het even niet voor jou weggelegd nu, maar... He, dat is vakantie, even afstand nemen van alle gewone dingen die er zijn. Afstand nemen van je werk, als je dat hebt. En voor mij betekent dat heel concreet afstand nemen van de kerk. En dat is natuurlijk best een spannende bezigheid. En in die periode dat ik afstand nam van de kerk... begon er een zin door mijn hoofd te zingen deze zomer. Het was deze zin. Het moet weer over God gaan. Het moet weer over God gaan. Er waren eigenlijk twee heel directe aanleidingen voor. Ik had de bekendste christelijke krant van Nederland niet nalaten sturen of zo. We waren in Frankrijk. Maar gewoon via je smartphone kun je dat dan bekijken. Dus dat deed ik ook. En tot twee keer toe werd ik getroffen. Eén keer door een column en één keer door een interview. Die column die ging over de vraag, als je naar de kerk gaat op zondagmorgen, kom je dan wat halen of kom je dan wat brengen? Nou, dat is misschien een aardige vraag om even bij stil te staan voor jezelf op dit moment. Kom je vanmorgen naar de kerk om wat te halen of om wat te brengen? We gaan er even over stemmen. En aan het eind vraag ik de mensen die niet stemmen, hè, wie zich van stemming heeft onthouden. Wie stemt voor? Ik kom naar de kerk om iets te halen. En wie stemt voor? Ik kom naar de kerk om iets te brengen. En wie heeft zich onthouden van stemming? Ik was net in Berkem en dan gingen ze meteen in gesprekken met mij. Ze zeiden, ja, mag je ook allebei tegelijk? Ja, mag je voor allebei gelijk stemmen? Ja, dat mag inderdaad, want we voelen misschien een beetje aan, daar wordt een soort tegenstelling gecreëerd die niet helemaal klopt. Kom je nou naar de kerk om iets te halen of kom je nou naar de kerk om iets te brengen? En ik was daar zo mee bezig, liggend in mijn luie stoel achterover in de schaduw, want het was warm. En ik dacht, ja, ik kom helemaal niet naar de kerk. Als ik me even verplaats in de kerkganger, hè. De meeste van ons hier zijn kerkgangers. Als ik me daar even in verplaats, ik kom helemaal niet in de kerk om iets te halen. Ik kom helemaal niet in de kerk om iets te brengen. Ik geloof dat ik in de kerk kom om iemand te ontmoeten. God. En dat vond ik dus een beetje lastig aan die vraagstelling. Het gaat dan meteen weer over mij. Ik kom iets halen of ik kom iets brengen. Nee, ik kom naar de kerk omdat ik hoop dat er een godsontmoeting plaatsvindt. Misschien dat je de vraag wel iets anders zou kunnen formuleren. Kom je als deelnemer of kom je als toeschouwer? Dat is misschien een iets betere vraagstelling. Kom je hier als toeschouwer, dan kijk je alles eens even een beetje aan en denk je nou... Best een aardige gebouw, aardige mensen, mooie vleugel hiervoor in de kerk. Predikant, ja, wat moet je daar nog van vinden? Nog even afwachten. Hè. Dan ben je toeschouwer en als je deelnemer bent, dan zeg je, ja, ik wil meedoen in die beweging van de kerkdienst. Ik wil meezingen, ik wil luisteren, ik hoop dat er iets gebeurt waardoor ik echt merk van God is hier, God ontmoet mij. Nou, dat was het eerste, dat was de column. De tweede was een interview. En er was een interview met Femke van der Laan, de weduwe van de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Nou, ze sprak over haar verdriet, nu ze alleen verder moet met haar jonge kinderen. En ze zei ongeveer, ze zei in ieder geval ook dit, de liefde geeft mij hou vast. Ik geloof dat er ontzettend veel van ons wordt gehouden. En toen zei ze in het interview, tenminste dat las ik dan in het interview, ik noem mezelf liever spiritueel dan religieus. Een godsdienst vertelt je welke ervaring goed is en welke niet. Spiritualiteit vraag je de dingen zelf te ervaren. Dat is niet per se makkelijker. Het kan best prettig zijn als je voorgeschreven krijgt hoe het moet. Ik zie veel goede dingen aan religie en het samen beleven daarvan, maar ze sluiten ook mensen uit. En dat botst met waar voor mij het hogere, laten we het God noemen, zegt Femke van der Laan. Het botst met waar voor mij het hogere voor staat. Zo kan het niet bedoeld zijn. Nou, daar kun je dan ook eens een tijdje over nadenken. Wel spiritueel, niet religieus. In het Engels hebben ze daar zelfs een afkorting voor. SBNR. Spiritual but not religious. En we zeggen hier in de kerk ook wel eens, ik heb het zelf ook wel eens gezegd. Hè, soms heb je van die zinnen, die gaan eens een tijdje mee en die raken ook weer naar de achtergrond. Maar deze zin die je waarschijnlijk wel herkent, het gaat om relatie, niet om religie. En dat brengt me terug bij die zin die deze zomer in mijn hoofd rondzong. Het moet weer over God gaan. Wij halen of brengen niet iets in de kerk. God ontmoet ons. We zijn, voordat we het weten, religieus. Mensen die religieuze behoeften hebben, die bevredigd moeten worden. Mensen die allerlei dingen doen, die horen bij een godsdienst of een religie. En het hart kan er zomaar uit zijn. God zelf kan zomaar naar de achtergrond verdwenen zijn. He, ook de kerk. He, hoezeer ik houd van de kerk. He, er zit leven in de kerk. Maar, en ja, dat dringt zich aan je op als je een beetje afstand neemt van de kerk in de zomer. De kerk kan soms ook God in de weg staan. Door alle discussies die er zijn. Alle dingen waar je mening over moet hebben. Liturgie, hè, dat moet zo en niet zo. Heel veel tijd en energie gaat zo door het jaar heen toch wel echt lek weg naar heel veel organisatorische dingen. Er wordt snel religie. En dan is God zelf zomaar naar de achtergrond verdwenen. Dus vanuit die zin die in mijn hoofd begon rond te zingen deze zomer, dacht ik dat het misschien goed was om vanmorgen iets, ja, ik noem het maar even, iets profetisch te zeggen. En ik werd daarin ook gestimuleerd door een gemeentelid uit de Plantagekerk die mij in de zomer een berichtje stuurde. Een bemoediging, het was bedoeld als bemoediging en het was ook een bemoediging. En dat citaat wat hij mij toestuurde, dat wil ik hier even delen. Hij weet ook dat ik dat doe. Een citaat van een prediker uit Amerika uit de vorige eeuw. Als de kerk vernieuwing wil ondergaan, zal het met andere middelen moeten gebeuren dan tot nu toe geprobeerd is. Als de kerk wil herstellen van de wonden die ze heeft opgelopen, moet er een ander soort prediker opstaan. Het keurige heerser van een synagogetype gaat het niet redden. Daar vul ik maar een beetje in, een beetje de manager. Dat geldt ook voor het priesterlijke type, dat zijn taken vervult, zijn salaris aanneemt en geen vragen stelt. En ook voor het welsprekende herderlijke type, dat het christelijk geloof voor iedereen aanvaardbaar weet te maken. Al deze types hebben het geprobeerd, maar ze schoten tekort. Er zal een ander soort leider uit ons midden moeten opstaan. Hij moet van het oude profetentype zijn. Iemand die visioenen van God heeft gezien en een stem van de troon heeft gehoord. Wanneer hij komt, en ik bid God dat het er niet één zal zijn, maar velen, zal hij haak staan op alles waar onze zelfgenoegzame, goed geoliede maatschappij gehecht is. Hij zal in de naam van God tegenspreken, afwijzen en bestrijden. en zich de tegenstand van een groot deel van het christendom op de hals halen. Met profetentype. Iemand die visioenen van God heeft gezien en een stem van de troon heeft gehoord. Ik weet niet zo goed of ik zo'n profeet zou willen zijn. Want het is spannend om profetisch te spreken. Helemaal in je eigen gemeente. Daarom oefen ik hier vast even. Het is trouwens wel een belangrijk gebedspunt als je bidt voor predikanten. Dat ze vrijmoedigheid hebben om God ter sprake te brengen. Dat het echt over God gaat. Hoe dan ook, Jesaja was in elk geval wel van het profetentype. Hij heeft visioenen van God gezien en een stem van de troon gehoord. En al overwegend, biddend, kwam ik dan bij Jesaja uit. Het moet weer over God gaan. Jesaja zegt het zo, keer terug naar de Heer. Of zoals een echte profeet het zegt, hij laat Gods stem horen, keer terug naar mij. Dus dat is de boodschap die vanmorgen hier in de gemeente en in jouw leven tot klinken komt. Keer terug naar mij. Dat moeten we als kerk horen, want we kunnen met zoveel dingen bezig zijn, behalve God zelf. In ons persoonlijk leven kunnen we ook met van alles en nog wat bezig zijn. En als we daar eens over nadenken, en ja, de zomer is zo'n periode om erover na te denken. Misschien is het wezenlijk dat vanmorgen in jouw leven klinkt, keer terug naar de Heer. Keer terug naar Hem. Daar is Jesaja vol van. In Jesaja 40 tot 55, het wordt wel de tweede Jesaja genoemd. Dat zijn hoofdstukken die tot stand zijn gekomen vanuit de Babylonische ballingschap. Het volk van Israël is in ballingschap gevoerd vanwege hun zonde. En ze zijn in een vreemd land en ze voelen zich er niet thuis. Ze hebben de hoop op terugkeer opgegeven. Ze zijn er apathisch onder en ze slijten maar hun dagen. En dan stuurt God een profeet. Jesaja, hij krijgt de opdracht om te troosten. Zo begint het in Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zegt God. Hoor, een stem roept. Baan voor de Heer, een weg door de woestijn. Effen in de wildernis, een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Dus dat zet de toon. Ze gaan daar in ballingschap niet zelf allerlei plannetjes bedenken. God komt naar hen toe. En hij spreekt. En voortdurend moet Jesaja namens God spreken over God, de unieke schepper. Zou zo'n God niet kunnen redden? En het gaat er voortdurend over, God is God. Dat is de overweldigende gedachte, de overweldigende werkelijkheid die de prediking van de profeet Jesaja stempelt. God is God. Dat drijft de verkondiging van Jesaja, maar het is iets, en we herkennen het wel, en ik herken het zelf ook, het kan zo snel naar de achtergrond verdwijnen bij alles wat er is in de kerk, bij alles wat er is in ons persoonlijke leven. We zijn zo snel geneigd om God te vergeten. En ook in de kerk kan dat gebeuren, hè? De kerk bestaat voor God, maar ook in de kerk kan het gebeuren dat je God vergeet. Dat je met allerlei dingen bezig bent en dat God naar zich misschien ook wel teruggetrokken heeft. Soms kiest God voor de verborgenheid. Iemand zei het zo, en dan ging het over Jezus. Jezus lijkt wel op die steeds kleiner wordende stip in de achteruitkijkspiegel. Je ziet jezelf in de auto zitten en je kijkt in die achteruitkijkspiegel. En dat gaat allemaal weg, steeds verder weg. Jezus lijkt wel eens op de steeds kleiner wordende stip in de achteruitkijkspiegel van mijn leven. En omdat dat gebeurt, stuurt God profeten. Hun boodschap is vol van God, want God wil dat wij niet vergeten hoe machtig Hij is. God wil dat wij niet vergeten hoe groot Hij is. God wil dat wij niet vergeten hoe liefdevol Hij is. God wil niet dat wij vergeten hoe creatief Hij is. God wil niet dat wij vergeten hoe barmhartig Hij is. God wil niet dat wij vergeten hoe trouw Hij is. God wil niet dat wij vergeten hoe rechtvaardig Hij is. God wil niet dat wij Hem vergeten. Keer terug naar mij. Hij is God. Dat is wat in Jesaja 45 vers 18 staat. Dit zegt de Heer, die de hemel geschapen heeft. Hij is God. Die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest. Niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd. Ik ben de Heer, er is geen ander. Ik ben de Heer, er is geen ander. Ik ben de Heer, er is geen ander. Voortdurend klinkt dat refrein door Jesaja 40 tot 55 heen. Voortdurend opnieuw die woorden, ik ben de Heer, er is geen ander. Het is een refrein, een eeuwigdurend refrein. Het lijkt wel op de golven die komen aanrollen op het strand. Als het vloed wordt, steeds dichterbij. Ik ben God, er is geen ander. Ik ben God, er is geen ander. Hij is God, Hij alleen. En omdat het in de profetieën steeds weer over God gaat, omdat het in de Bijbel, in de schriften, steeds weer over God gaat, daarom moet het over God gaan, in de kerk en in jouw persoonlijke leven. In de kerk moet het over God gaan, niet over de God die wij hebben vastgelegd in onze kerkelijke structuren, niet over de God die wij hebben vastgelegd in onze denkbeelden, niet de God die wij hebben vastgelegd, vastgepind op onze voorkeuren, niet de God op mensenmaat, niet de God die ons op zondagmorgen een fijne dienst moet geven, niet de wettische God die de baas speelt in je leven, niet de slappe God die alles altijd maar door de vingers ziet, nee, God zelf, de God van Christus, die God. Kijk, we maken ons met z'n allen best wel eens zorgen over de ontkerkelijking. Dat de kerken leeglopen. Ik denk dat wij ons veel grotere zorgen moeten maken. Niet zozeer over ontkerkelijking, maar over de ontgoddelijking van de kerk. De ontgoddelijking van de kerk. Dat het in de kerk niet meer over God gaat. Dat de kerk de plek is waar je normen en waarden doorgeeft en aanleert. De kerk als de plek waar je vasthoudt aan tradities of je er juist hevig tegen verzet. De kerk als de plek waar het instituut, de gemeenschap, zomaar wegdrukt. De kerk als de plek waar aan jouw religieuze wensen wordt toegegeven, tegemoet gekomen. Waar we iets komen halen of iets komen brengen. Van de week ontdekte ik nog een mooi woord in diezelfde bekende christelijke krant. Het woord pretparkisering. Er is een kerk in Zuidoost-Engeland, een middeleeuwse kathedraal in Rochester. En daar is een mini-golfbaan aangelegd, in de kerk. Moet je voorstellen even, hè, dat we deze kerkzaal hier, het middenvak, halen we leeg. Dan gaan we een mini-golfbaan aanleggen. En dan komen er allemaal mensen naar binnen, dat is de bedoeling. En dat gebeurt ook. Hey, ik wil eigenlijk niet eens zo heel erg, want ik vind het eigenlijk heel erg creatief. Heel erg creatieve gedachten, maak een golfbaan en mensen komen binnen. Want in de zijbeuken van de kerk kun je bidden. En dan kun je praten. Maar toch was het voor mij, ook omdat ik met deze preek bezig was, een illustratie van de pretparkisering van de kerk. We doen gewoon allemaal leuke dingen in de kerk. Vanuit missionair oogpunt snap ik dat heel goed. Maar ja, dat is voor mensen die God nog niet kennen. Maar als we als christenen er een pretpark van willen maken, dan gaat er iets mis. En er was ook iemand heel boos, las ik. En zei, de kerk is de plaats van stilte en eerbied voor God. En iemand zei in het Engels, we gaan van to pray naar to play. We bidden niet meer, maar we spelen onze spelletjes in de kerk. Ontgoddelijking van de kerken noem ik dat vandaag even. En het diende zich in deze wereld, in onze samenleving, in onze eigen leven, ook allerlei andere goden aan. Je kunt, als God verdwijnt, dan dienen er zich wel weer andere goden aan. Aan afgoden nooit gebrek. Daar spreekt Jesaja ook uitgebreid over. Hoe merkwaardig het is dat iemand een boom pakt en omzaagt. En van de ene helft maakt hij brandhout. En het gaat op in de vlammen. En van de andere helft maakt hij een god. En daar knielt hij voor. Nou, dat staat redelijk ver van ons af misschien. Misschien ook niet. Want ook heel veel gewone dingen in ons leven kunnen ook tot afgod worden. De kerk kan zo'n beetje een afgod worden. De Bijbel kan een afgod worden. De vernieuwing van de kerk kan een afgod worden. Alles bij het oude houden kan een afgod worden. Onze kerk zelf kan een afgod zijn. Onze trouw in de kerkgang kan een afgod worden waarop je vertrouwt. Zelfs ons geloof kan een afgod worden. Dat is even een heel spannende gedachte. Ons geloof kan een afgod worden. Iemand zei, de Satan probeert onze ogen te richten op ons geloof in plaats van op Christus. Zelf allerbelangrijkste, allerbeste geloof, zelfs je geloof, de manier waarop jij gelooft en hoe jij ermee bezig bent, dat kan een afgod worden. Gaat het niet meer over God zelf, gaat het over jouw omgang met God. Jesaja zegt vandaag, keer terug naar God. God zelf. En ik vergeet nog de allergrootste afgod die er in ons leven is. En dat zijn we zelf. Ons ego kan zo ongelooflijk in de weg zitten om God in ons leven te zien. Er zong dus een zin door mijn hoofd deze zomer. Het moet weer over God gaan. In de kerk, in jouw persoonlijke leven. En ik kan me voorstellen dat de vraag nou in jou rondzinkt. En ik preekte er net in Berkum ook over. En had nog even een nagesprekje met iemand. En zei, ja, die vraag kan bij mij al wat eerder boven dan dat jij eraan toe was. Maar goed, ik ben er nu dan toch aan toe. Hoe dan? Hoe kan God weer centraal staan? Hoe doe je dat? Ik wil er 3 handreikingen voor doen. Eerste handreiking. Het brengt tijd door met mensen die helemaal gericht zijn op God. Breng tijd door met mensen die God lief hebben. Misschien ken je wel iemand in je omgeving die zo is. Iemand die hartelijk van God houdt, die helemaal op hem gericht is. De geschiedenis van de kerk heeft ook heel veel mensen gekend die helemaal gericht waren op God. Die hem lief hadden. Eén zo iemand, en van hem wil ik graag iets doorgeven. Eén zo iemand was Augustinus. En hij schrijft ergens in zijn belijdenissen, onder het kopje, Gods overweldigende aanwezigheid heeft mij verleid. Augustinus die ooit ongelovig was, Gods overweldigende aanwezigheid heeft mij verleid. Dit schrijft hij. Laat heb ik u lief gekregen. Schoonheid. Zo oud en zo nieuw. Laat heb ik u lief gekregen. Zie, u was binnen en ik was buiten. En daar zocht ik u. En misvormd als ik was, stortte ik mij op de welgevormde dingen die u hebt gemaakt. U was met mij. Maar ik was niet met u. En wat mij ver van u hield, zou niet bestaan hebben als het niet in u bestond. U hebt geroepen en geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken. U hebt me met uw licht overstraald en mijn blindheid verdreven. U hebt mij met uw geur verleid. Ik heb haar ingeademd. En zucht naar u. Ik heb u geproefd. En ik honger en dorst naar u. U hebt mij aangeraakt. En ik brand van verlangen naar uw vrede. Zoek mensen op die God liefhebben. Het tweede. Afgelopen vrijdag heb ik zelf even de tijd genomen om Jesaja 40 tot 55 helemaal te lezen. Achter elkaar. Dat doe ik zelf ook niet zo heel vaak. Zou ik misschien vaker moeten doen, een langer Bijbelgedeelte lezen. Maar vrijdag heb ik het gedaan. Uur, anderhalf uur kost dat. En ik zou jullie willen uitnodigen om ergens deze week die tijd te nemen. En Jesaja 40 tot 55 te lezen. Op zoek naar God. En je zult er door verrijkt worden. En je wordt er nog meer door verrijkt als je ervoor kiest om steeds een gebed in je hart te hebben als je dat leest. Dit gebed. Heer, u bent God. U alleen. Laat mij terugkeren naar u. Dat gebed, voortdurend in je hart. En je zou het ook iets anders kunnen doen. Je zou kunnen zeggen, ik ga dat lezen of ik ga het in mijn eentje doen. Of ik zoek een leespartner op. Ik ga het met z'n tweeën doen. Of misschien wel met een groepje van 5. Kan allemaal. We leven in een vrij land. Ergens deze week die anderhalf uur nemen. Jesaja 40 tot 55 lezen. En elke keer als er een nieuw hoofdstuk begint, even de adem inhouden. En even bidden, zodat hij... Dat bidden als een rode draad er doorheen gaat. Steeds opnieuw bidden. Heer, u bent God. U alleen. Laat mij terugkeren naar u. Het derde handreiking. Op het gevaar af dat het toch een beetje te veel is. Maar ik doe het toch even. De komende 3 weken ga ik in de Plantagekerk. Heb je over het algemeen niet zo heel veel aan. Omdat veel van jullie daar wekelijks niet komen. Maar misschien dat je toch wat met de gedachten kunt. Ik ga 3 keer preken over God ontmoet Mozes. God ontmoet Elia. God ontmoet Samuel. Je zou natuurlijk allerlei andere namen kunnen invullen. God ontmoet. Want ik geloof dat als wij die verhalen van de Bijbel, als we die weer lezen, vanuit dat verlangen dat God centraal staat, of misschien moet ik het anders zeggen, als wij graag willen dat God centraal staat, dat wij terugkeren tot God, moeten we gewoon die Bijbel lezen. Dat klinkt altijd een beetje goedkoop om dat zo te zeggen, hè? Dat je eigenlijk altijd weer moet zeggen, maar ik ben nu een jaar of 20 predikant en ik ben steeds meer van overtuigd dat dat toch eigenlijk wel het belangrijkste is, dat die Bijbel opengaat en dat je bidt. En niet religieus. Kijk, als je het op een religieuze manier doet, dan lees je elke dag je stukje. Dan bid je vaak genoeg, hè, dat je je net niet schuldig voelt, dat je genoeg gebeden hebt. Nee, dat Gods stem tot klinken komt in je leven. Dat dat je verlangen is. En dat je er steeds meer van overtuigd raakt dat als God spreekt in mijn leven, dan doet hij dat meestal door de schrift. Hè, ik ontken niet dat God op andere manieren ons leven binnenkomt. God spreekt. En maar de Heilige Geest heeft ook een voorkeur voor de schrift. En bidden is niet zozeer dat we onze gebeden uitspreken, regelmatig genoeg, lang genoeg, kort genoeg, maar dat we ons naar God toe keren. We zijn vaak zo naar onszelf, in onszelf gekeerd, of we zijn zo gekeerd naar alles wat er om ons heen is, alles wat er te doen is, dat we ons naar God toe wenden. Dat is bidden. De hele dag dat je naar God toe wendt. Nou, en ik geloof dat die verhalen in de Bijbel ons dat kunnen leren. God ontmoet Mozes bij die brandende braamstruik. Kijk, als wij een plek zouden kiezen waar God ons zou ontmoeten, zouden wij nooit een braamstruik uitkiezen. Een doornstruik. Echt een lelijk struikje om te zien. Hij zegt, nee, God ontmoet ons in de kerk. Of op een conferentie. Of boven op een bergtop. Als alles groot en wijd is. Nee, een vergeef me het woord, een lullig braamstruik. En God laat zich zien op plekken waar wij hem niet verwachten. En God ontmoet Elia wel op een berg, maar niet in het vuur, niet in de aardbeving, niet in alle grootste indrukwekkende dingen die hij daar meemaakt, maar in een zachtzuizende stilte. God ontmoet Samuel. 'S Nachts, hij ligt te slapen. Tot 3 keer toe moet God op de schouders van Samuel tikken. Samuel, zo ontmoet God ons. En ik zeg het nu even heel kort. En ik heb het voorrecht als predikant dat je dan daar uitgebreid mee bezig kunt gaan. En daar iets van kunt delen in een preek. Nou, dat hoop ik volgende 3 zondagen te gaan doen. Maar misschien is het voor jullie ook naast Jesaja 40 tot 55 een mooie gedachte. Ik ga die verhalen, die ga ik weer lezen. En dan niet 1 keertje, maar gewoon, je gaat er een beetje in leven in die verhalen. Want God ontmoet die mensen in die verhalen en de kans bestaat, en ik acht de kans zelfs vrij groot, dat God ook jou zal ontmoeten. Door het lezen van die verhalen. Hij is God. Hij is Heer. Hij is hier. En we nemen nu wat ruimte om te luisteren naar een lied. Hij is hier. En ik hoop dat jullie dat luisteren naar het lied kunnen ervaren als een uitnodiging om je naar God toe te keren en je tot in je hart te laten aanspreken door de God die God is. Hij is Heer, Hij is hier.